Maar we blijven in aanwezigheid van de Heer. Ik heb je zo uitgezien om bij jullie te zijn vanochtend. Helemaal toen Leendert mij vertelde waar jullie mee bezig zijn. En wat jullie gaan doen komende week. Dat jullie bezig zijn met bidden en met vasten. En ik begrijp dat jullie onderwijs hebben gekregen van Geert onder andere. Geert en ik, we kennen elkaar al heel lang. Dat is heel grappig. Dus ik weet dat hij hier komt. Dat doet mij heel goed. Zo'n man van God. En ik weet niet precies waar hij het over heeft gehad. Ik kan me daar zo een beetje in denken. Wat het is geweest. Maar ik dacht, misschien goed om een paar getuigenissen te delen van wat God kan doen als je gaat vasten. Ik heb 5 Bijbelse voorbeelden, heel kort. Exodus 34, vers 28. Hij was daar namelijk, dat was Mozes, 40 dagen en 40 nachten bij de Heer. Hij at geen brood en hij dronk geen water. En God schreef op de tafelen de woorden van het verbond, de 10 geboden. Zoals je aan het meeschrijven bent, ik doe dat vaak tijdens spreken, moet je zelf weten of je dat doet of niet. Maar de eerste, toen Mozes ging vasten, ontving hij bovennatuurlijke woorden van God. Hij ontving belangrijke richting voor het volk van God. En hij ontving de 10 geboden toen hij aan het bidden en aan het vasten was. Niet onbelangrijk, vasten beweegt iets. Ook Elia, 1 Koningen 19 vers 8. Elia die had geweldige dingen gedaan, had gevochten tegen de Baalpriesters en de Asherah-profeten. En hij raakte wat depressief, maar op een gegeven moment, 1 Koningen 19 vers 8. Elia stond op, hij at en hij dronk. En hij liep door in de kracht van dat voedsel 40 dagen en 40 nachten. Dus hij at en daarna 40 dagen en 40 nachten in de kracht van wat hij gegeten had. Ging hij op weg tot aan de berg van God, de Horeb. Hij ging daar een grot in en hij overnachtte er. En zie, het woord van de Heer kwam tot hem. En hij zei tegen hem, wat doet u hier, Elia? Dus Elia ging bidden en vasten 40 dagen, 40 nachten. En hij ontving bovennatuurlijk spreken van God. Hij ontving het woord van God. Dus als je gaat vasten, je ontvangt het woord van God. Of jullie kennen, waarschijnlijk heeft Geert dat genoemd, dat weet ik niet. Daniel 10 vers 2. Daniel ging vasten. Er was crisis. Hij was 3 volle weken aan het rouwen, aan het bidden, aan het vasten. En op een gegeven moment, Daniel sloeg zijn ogen op. En zie, er was een man gekleed in linnen en zijn heupen omgord met het fijne goud van Ufas, uit Ufas. En deze man zei tegen mij, Daniel, zeer gewenste man, let op de woorden die ik tot u zal spreken en zal gaan staan waar u stond, want nu ben ik tot u gezonden. Toen hij dat woord tot mij sprak, ging ik bevend staan. En toen zei hij tegen mij, wees niet bevreesd, Daniel. Want vanaf de eerste dag dat u zich met heel uw hart op toelegde om inzicht te krijgen en om u te verootmoedigen voor het aangezicht van uw God, zijn uw woorden gehoord en omwille van uw woorden ben ik gekomen. De vorst van het koninkrijk Perzië stond 21 dagen tegenover mij. Maar zie, Michael, een van de voornaamste vorsten, kwam tot mij om mij te helpen toen ik daarachter bleef bij de koningen van Perzië. Ik ben gekomen om uw inzicht te laten krijgen in wat uw volk in latere tijd zal overkomen. Want er is nog geen visioen voor die dagen. Dus Daniel was 3 weken lang aan het bidden en aan het vasten. En op de eerste dag was zijn gebed al verhoord. Maar het duurde 3 weken voordat Gabriel door de tweede hemel heen kon gaan. En tegen alle vorsten, de vorst van Perzië, kon vechten. Het duurde dus 3 weken. Terwijl hij aan het vasten was, dat die geestelijke strijd gewonnen was. Voordat de hulp daadwerkelijk kwam. Dus soms bidden we om onze gebeden te laten verhoren. Maar het duurt soms ook even een tijdje voordat de geestelijke strijd, die wij niet altijd zien, maar die zich wel afspreekt, voordat die uiteindelijk gewonnen is. Of Nehemia 1, we kennen het verhaal wel van Nehemia, die geraakt werd doordat hij hoorde dat zijn stad in puin lag. Hij ging bidden, hij ging vasten. En toen hij ging bidden en vasten, kwam hij bij de koning. De koning liet hem gaan om naar Jeruzalem te gaan, om daar de stad weer op te bouwen. Hij gaf hem zelfs een brief mee waarmee hij materialen kon krijgen om die muur weer te herbouwen. Dus ook als je bidt voor voorziening, vasten is een manier om te bidden voor voorziening. Om te ontvangen wat God je wil geven voor het bouwen van zijn koninkrijk. Zelfs Jezus, dat is nummer 5, vastte 40 dagen voordat hij startte met zijn bediening. Zelfs Jezus koos ervoor om een langere tijd zich te onthouden van voedsel en ook van water. Ik zal u dat niet aanraden om 40 dagen te gaan vasten zonder voedsel en zonder water. Ik ken verhalen van mensen die 40 dagen gevast hebben zonder voedsel. Het is mij nog niet gelukt, maar je kunt gewoon beginnen met 1 dag, hè? Komende week, of met 2, of met 3, of met 5. Dat is een heel goed begin. Vasten is eigenlijk een soort van spier ook, hè, die je kunt trainen. En dit zijn gewoon even 5 getuigenissen van wat vasten kan doen. Niet getuigenissen van wat God in mij heeft gedaan of in Leender, maar wat in Gods woord staat. Maar ook de afgelopen jaren vasten is zo essentieel, zo cruciaal geweest. Je hebt misschien wel eens gehoord van de Azusa Street Revival, de opwekking die rondom Azusa Street plaatsvond. En ik was vanochtend een filmpje aan het kijken en ik stuurde hem alleen ertoe van, hé, hier moet je zien, dit is gaaf, hé. We hebben hem klaarstaan, geloof ik. Ik heb hem zo net nog even aan Jeroen gegeven. Hij is 6 minuten, hij is in het Engels, maar hij is zo mooi. Dus laten we even kijken.
214, Bonnie Bray Street. On the third day of a 10-day fast, William Seymour began to preach to the prayer group from Acts chapter 2, verse 4. And they were all filled with the Holy Ghost and began to speak with other tongues as the Spirit gave them utterance. Afterwards, Mr. Edward Lee asked Seymour to lay hands on him, as they did in the scriptures, and pray that he would receive the Holy Ghost. When they finished, Lee lifted his hands and began speaking in tongues. This experience sent shockwaves through the room, and at the same time, a young lady named Jenny Moore fell from her stool where she was sitting.
The power of God fell, and I was baptized in the Holy Ghost and fire with the evidence of speaking in tongues. As I looked at God, it seemed as if a vessel broke within me, and water surged up through my being, which when it had reached my mouth, it poured out in a torrent of languages God had given me. I sang under the power of the Spirit in many languages. And in the home where the meeting was held, the Spirit led me to the piano, where I played and sang under the inspiration, although I had not learned how to play.
Several other believers in the room were knocked to the ground by the power of the Spirit, and 6 of them began to speak in tongues as well. Their shouts of joy could be heard throughout the neighborhood as the prayer meeting overflowed to the front porch. Many curious neighbors gathered, and soon others began speaking in tongues and praising God. The word spread rapidly. By the next morning, the crowd had grown so great that it was difficult to approach the house. The porch became a pulpit as William Seymour began to preach to the crowd. This continued for 3 days and nights. It has been said that during this 3-day street service, the house shook under the exuberant praising of a hungry people. Even on one occasion, the porch collapsed at the weight of all the people. Services continued almost day and night, with healings reported and hundreds of people filled with the Spirit. After the 3rd day, it was determined that a new location was needed to house the growing crowd of seekers. William Seymour and his followers soon found a vacated 2-story church building, previously used to stable horses. It had been converted into apartment housing upstairs with a large, unfinished, barn-like room on the downstairs. Its address was 312 Azusa Street. The revival at Azusa stretched from the early morning, deep into the evening, every day, for 3.5 years. One woman described the services with the following words.
A sound like a rushing, mighty wind filled the room. and I was baptized with the Holy Ghost and fire. Rivers of joy and love divine flooded my soul. God also gave me the Bible evidence of receiving this experience and letting me speak in another language. But the greatest joy in my heart was the knowledge that I had received power to witness for Christ and power to tell others what great things God can do in a human life.
William Seymour would preach, and soon, following his sermon, the altars were flooded with seekers. No urging was necessary. By the end of the first month, you could find 800 people gathered within the building, and over 500 gathered outside, and it only continued to grow.
There was such power in the preached word that people would shake in their seats, and many would have the power fall on them as the word germinated in their hearts, and they would burst out speaking or singing in other languages.
Spirit, would they lay hands on them, or would they receive the baptism and speak with tongues back in the audience, or did they have a tarrying room or what?
Well, they had a room upstairs they called the upper room where you went to tarry for the Holy Spirit, but we could not control the Spirit of God. Sometimes a person would receive the Holy Ghost right in an audience without even an altar call. Just stand right up and begin speaking in other tongues as the Spirit gave utter. I maintain you don't have to come to a specific place called an altar. You give up in your heart and the Lord will save you then, there, wherever you are.
People heard them speak in their own language. The Japanese, Chinese, and all the different nationalities, they heard them speak and the gospel was preached to them.
You mean they had not learned these languages?
Oh no, they had not learned, because the Spirit of God filled them.
Now you saw this and heard this with your own ears.
I certainly did.
Now, Dr. Simon,
thousands of people visited the mission services over the course of 3 years, whether they were drawn by a spiritual hunger or a fascination for the bizarre. Whatever the case, those who came were impacted. Many who came with unkind motives left full of the Holy Ghost and a desire to spread the message of Pentecost. Hundreds of people were baptized with the Holy Ghost. Then hundreds turned into thousands, and thousands turned into millions. History records the Azusa Street Revival as the greatest revival to ever sweep across North America. More than any other time in Earth's history, we need the Spirit to fall again on us. Now is the time. Today is the day. We need a fresh outpouring of God's Spirit on our nation like never before.
Toen ik hem vanochtend zag ik, en nu ook, het raakt me weer. Dit begon met bidden en met vasten. De Azusa Street Revival, de opwekking die daar plaatsgevonden heeft, heeft honderden, duizenden, tienduizenden, miljoenen mensen geraakt. En het begon met een klein groepje mensen die zich aan toegewijd hebben om zich te onthouden van voedsel en om te bidden en om te vasten. En dat was op de derde dag dat zij begonnen te spreken over Handelingen 2 vers... Wat zei die? Handelingen 2 vers 4. Waar staat: en zij werden allen vervuld met de Heilige Geest en begonnen te spreken in andere talen zoals de Geest hun gaf te spreken. En ze legden op iemand de handen en die meneer, dit was gewoon een kerk. Een kerk zoals jullie gemeente, zoals jullie kerk. Dat was dan een methodistenkerk, dit is dan baptistengemeente Tiel. Maar het was gewoon een kerk, er waren gewoon christenen bij elkaar. Het was helemaal niet dat niet christenen waren. Het waren mensen die van Jezus hielden. Die verlangen hadden naar meer van hem. En ze begonnen te bidden, ze begonnen te vasten. En er was kracht tijdens de prediking. Er was één man en ze legden op hem de handen. En hij werd vervuld met de Heilige Geest. Hij begon te spreken in tongen. En het ging als een vuur door de gemeente heen. Een vrouw werd vervuld met de Heilige Geest en ze ging op weg naar de piano. Ze kon helemaal geen piano spreken, ze begon te zingen en te aanbidden. En opwekking brak uit. En een kleine kerk, een kleine gemeente. Er was geen plek meer voor alle mensen om zijn huis te vesten. Ze gingen prediken, zag je net, buiten de kerk. Waar een hele menigte mensen zich verzamelden om het woord te horen. En dit duurde 3,5 jaar lang. Dag in, dag uit. Van 's ochtends tot 's avonds. Na een maand hadden ze, wat zeiden ze net, 500 mensen binnen, 800 mensen buiten. Het paste niet eens meer in de plek die ze hadden. En er kwam een machtige uitstorting van de Heilige Geest, waar we nog steeds de resultaten van hebben vandaag de dag in Nederland. Dit is doorgegaan en doorgegaan en doorgegaan. Ik heb meer kracht van de Heilige Geest nodig. Ik heb meer liefde van de Vader nodig. En u en jij ook. En wat jullie komende week gaan doen, kan zomaar de start zijn van iets veel groters. Misschien zie je het niet meteen, misschien ook wel. Maar ik geloof dat God een plan heeft met jou, met deze gemeente en met deze stad. En je mag verwachting hebben komende week, dat als jij een stap in geloof zet om te vasten, dat je zult ontvangen van God. En het is ook mijn ervaring. Ik wist helemaal niet wat vasten was. Ik had daar nooit over gehoord tot ik bij Royal Mission kwam en daar betrokken raakte en met het team meeliep. En ik ervoer een bovennatuurlijke uitstorting van de Heilige Geest en het deed van alles in mij. Ik ervoer Jezus dichterbij. Ik had een vernieuwde kracht om me te bekeren van zonde en een grote verlangen om op Jezus te lijken. Ik kreeg een grotere passie en vuur voor de lokale kerk. Ik begon het woord te prediken. Ik kon steeds beter Gods stem verstaan. Ik ontvang richting voor mijn leven. Ik kreeg een grotere honger en dorst voor de oogst. Want de oogst is wel groot, maar arbeiders zijn er weinig. En ik werd een arbeider voor God. Daar waar ik eerst nog gewoon een christen was die op zondag in de kerk zat, begon ik me uit te strekken naar mensen om mij heen. Ik heb het misschien wel eens wat verteld, maar het was een periode dat we regelmatig met elkaar gingen bidden, gingen vasten. En het waren momenten waarin we echt een krachtige uitstorting van de Heilige Geest ontvingen. Dat we soms niet meer konden zitten op de stoel waar we zaten of konden blijven staan op de plek waar we stonden. En dat we gewoon uit ontzag voor God op de grond kwamen als teken: Heer, u bent groot en wij zijn klein. En het was in die periodes dat de Heilige Geest sterker begon te spreken. Ik was op een gegeven moment op een conferentie. Ik weet niet eens meer de naam daarvan, maar er was een prediker en evangelist, Richie Seltzer. En ik nam afscheid van hem op die conferentie. Hij had een aantal keer gepreekt en hij zei: Marcel, ik heb een opdracht voor je. Ik geloof dat de Heilige Geest jou wil leren om je uit te strekken naar niet-christenen. Ik geloof dat de Heilige Geest zegt dat je de komende week elke dag aan iemand het evangelie mag prediken. Zou je die uitdaging aan willen gaan? Dat is een grote uitdaging misschien voor je. Maar ik zeg: ja, dat wil ik. Hij zegt: oké, hier heb je mijn telefoonnummer. En ik wil dat jij mij elke dag een foto gaat sturen van de persoon aan wie jij het evangelie gepredikt hebt. Ga je die uitdaging aan? Ik zeg: broer, dat doe ik. We schudden onze handen, gaf me zijn telefoonnummer. En toen dacht ik: ja, hoe gaan we dat doen? Nou, het begon op die conferentie. Ik begon te bidden: Heer, oké, hoe moet ik dit doen? Je gaat op zoek naar allerlei manieren. En Heilige Geest, spreek. En er was een moment en ik ging naar een broer toe op die conferentie. Ik zeg: mag ik voor je bidden? Ik geloof dat de Heer spreekt. En ik geloof dat de Heer zegt dat jij een zoon hebt die niet gelooft. Maar jouw verlangen is als vader dat jouw zoon tot geloof gaat komen. En het zal gebeuren en ik bid voor hem. En volgens mij kreeg ik zelf zijn naam door. Het was heel bizar en die vader stond aan met tranen in zijn ogen. Dit is waarom ik naar de conferentie ben gekomen. Nou, selfie gemaakt. Nou, hup, meteen doorgestuurd. Ik denk: ah, mooi, nummer 1. Weet je wel, dat was op zaterdag, let's go. Toen werd het zondag. En naar de kerk gegaan, 's ochtends, er gebeurde niet zoveel. En op een gegeven moment, ik zat thuis. Ik denk: ja, Heer, wat moeten we nu doen? Dus ik denk: naar buiten. Ik denk: ja, Veenendaal, de mensen die buiten zijn, zijn allemaal christen ook. Ja, nou, oké. En toen zei de Heilige Geest: ga maar boodschappen doen bij de Albert Heijn. Dus ik ga zo naar de Albert Heijn toe en ik zie daar een aantal mensen voor de Albert Heijn flyers uitdelen van een politieke partij. Ik denk: oh ja, oké, misschien is dit het wel. Dus ik sta daar een tijdje te wachten. Ik denk: nou oké, misschien eerst even boodschapjes doen en ik kom zo terug. En toen werd ik aangesproken. En een mevrouw gaf mij een flyer. Ze zegt, heeft u even tijd voor mij? Ik zeg, ja hoor, ik heb wel even tijd voor u, maar heeft u ook tijd voor mij? Ja, nee, dat is goed. Ik ben benieuwd naar je. Nou, ze begon te vertellen. We hadden even een gesprek. Ik zeg, ja, oké. Dus u doet mee aan de verkiezingen komende week, waar gemeenteraadsverkiezingen. Ik zeg, ja, dat klopt. Ik zeg, mag ik voor u bidden? En ze kijkt me zo aan. Ik zeg, ja, ik ben christen. Ze zegt, ja, nee, we werken hier in Veenendaal heel goed samen met de christelijke partijen. Wat fijn dat je voor me wilt bidden. Ik zeg, ja, is goed. Ik zeg, mag ik een hand op u leggen? Oké. Dus ik leg een hand zo op de vader, dank u wel voor deze vrouw. Ik bid dat u haar zegent, dat u haar plannen geeft, Heer, wat uw plannen zijn. Dank u wel voor haar gezin, Heer, voor haar familie. Dank u wel dat u haar inspireert, Heer. Ik bid dat ze uw stem naar. En zo stond ik dus in het midden op een plein, allemaal mensen er zo omheen. Ze had natuurlijk nooit verwacht dat ik op dat moment voor haar ging bidden. Later bleek zij de wethouder te zijn, geen idee, van D66. Ja, God zegen D66. Volgens mij hebben ze de verkiezingen niet gewonnen toen. Veenendaal heb je SGP, ChristenUnie, halleluja. Ja, God zegt ook D66, absoluut. Ja. Maar ik kreeg zo'n honger naar meer van de geest en passie voor mensen die Jezus niet kennen. God bewoog mijn hart echt. En zo gebeurde er in die week een aantal dingen. Ik was op een gegeven moment, had ik afgesproken met een vriend van me. Die zou komen eten. Ik zeg, vriend, dat gaat niet, ik ben aan het vasten. Maar weet je, kom straks even op de fiets en dan gaan we de stad in. Hij zegt, hoezo op de fiets dan? Ik zeg, ja, we moeten een stukje fietsen. Ik dacht, ja, we moeten iets doen. Ik heb mijn fotootje nog niet gestuurd, weet je wel. Dus hij vroeg, wat gaan we doen? Ik zeg, ja, geen idee, we gaan gewoon die kant op. Dus op de fiets. Ik zeg tegen hem, ik denk dat we naar de moskee moeten. Hij zegt, naar de moskee? Ik ben nog nooit in een moskee geweest. Ik zeg, nou, dat is een mooi excuus. Gaan we naar de moskee? En ik dacht nog, oh Heer, wat gaan we doen? Ik hoop dat dat ding dicht is en dat we daar aankomen, iemand tegenkomen. Daar gaan we wel voor bidden en dan, nou ja. Dus we komen daar aan bij die moskee en tot mijn schrik staan de lampen aan. En was die moskee nog open? Dus we zetten onze fiets daar neer. Hij zegt, en nu? Ik zeg, we gaan naar binnen. Ik zeg, wanneer moskee? Kun je zo een moskee naar binnen? Ik zeg, geen idee, ik ben ook nog nooit in een moskee. Wij die moskee in. Nou, we komen naar binnen, netjes schoenen uit. En iemand ontvangt ons, spreekt geen Nederlands, roept iemand anders. De voorzitter van de moskee, de grote leider daar. Hij zegt, nou kom even mee naar een kamertje. Wat doen jullie hier, Nederlandse jongens? We zijn van een kerk en we zijn nog nooit in een moskee geweest. En we dachten, nou, we willen wel eens kijken. Dus hij leidde ons een beetje rond in de moskee. Nou, hier bidden we. En na 5 minuten was hij er eigenlijk wel klaar mee. En we staan zo weer bij de uitgang. Ik doe mijn schoenen aan. En ik voel me opeens een steek in mijn knie. Dus ik zeg tegen die man, hey, heeft u wel eens de stem van God verstaan? En toen kwam er een beetje een vaag antwoord. Ik zeg, nee, u begrijpt mij verkeerd. Heeft u de stem van God wel eens verstaan? Want ik hoorde net God spreken. U heeft volgens mij last van uw rechterknie. En ik bid in Jezus naam dat de pijn weggaat in de moskee. En die man, hij kijkt mij aan. Hij scant mij van mijn kruin tot aan mijn puntje van mijn schoenen, van mijn tenen. Hij kijkt me aan en hij doet 3 stappen achteruit en hij grijpt naar zijn knie. En nu wegwezen. Zij stuurde ons de moskee uit. Ik geloof dat God hem aanraakt op dat moment. Ja, ik kon geen foto maken, nee. Nee, niks. Dus ik heb even een foto zo van die moskee gemaakt en het verhaal verteld. Maar het was een periode van bidden en vasten. Waarin ik meer verlangen kreeg om me uit te strekken naar andere mensen. Weet je, vasten is geen geestelijk trucje om doorbraak te forceren of om aandacht van God te trekken. Ik heb opgeschreven, vasten maakt je ook niet meer geliefd bij God. En niet vasten maakt je ook niet minder geliefd. Maar vasten is een reactie op het ontvangen van de liefde van God. Die aan het werk is binnenin je. Vasten is een houding van nederigheid waarin je uitdaagt dat je hongert naar God meer dan naar wat dan ook. Je zegt er eigenlijk mee, Heer, als ik aan het vasten ben, ik heb honger. Maar mijn honger naar u is groter dan mijn honger naar voedsel. En hoewel vasten je niet meer geliefd maakt bij Jezus, het is een reactie op de liefde van Jezus. zit er wel een beloning aan verbonden. En wanneer u vast, werd net vanochtend ook gelezen in Matthäus 6. En wanneer u vast, toon dan geen droevig gezicht, zoals de huichelaars. Weet je, sommige mensen die aan het vasten zijn, die vertellen dat dan aan iedereen. Ja, ik ben aan het vasten van, ik ben aan het vasten vandaag. Dat hoef je niet te doen. Je hoeft niet aan iedereen te vertellen dat je aan het vasten bent. Vertel het maar aan de Heer. Laat je er niet op voorstaan. Maar er staat dit. Wanneer u vast, toon dan geen droevig gezicht, zoals de huichelaars. Zij vervormen namelijk hun gezicht, zodat zij door mensen gezien worden als zij vasten. Voorwaar, ik zeg u dat zij hun loon al hebben. Maar u, als u vast, zalf dan uw hoofd en was uw gezicht. Zorg ervoor dat je niet stinkt. Ja. Zodat het voor de mensen niet gezien wordt als u vast. Misschien goed om af en toe even een smintje te nemen, even je tanden te poetsen. Hè? Praktisch, hè. En dan stap je naar je vrouw toe en dan zegt ze, ja, ik kan ruiken dat je aan het vasten bent. Ja, je moet wel je tanden blijven poetsen. Maar als u vast, zalf dan uw hoofd en was uw gezicht. Zodat het door de mensen niet gezien wordt als u vast, maar door uw vader die in het verborgen is. En uw vader die in het verborgene ziet, zal het u in het openbaar vergelden. Er staat dus een vergelding, een beloning tegenover als je gaat vasten. Het maakt je niet meer geliefd, maar God belooft wel een beloning. Maar wat is dan de beloning die jij ontvangt als jij gaat vasten? En ik heb het echt op mijn hart dat dit je focus mag zijn voor komende week. Het ontvangen van deze beloning. En Jezus zelf zegt daar iets over in Markus 2. Markus 2 vers 18. En de discipelen van Johannes en de fariseeën vasten. En zij kwamen en zeiden tegen hem. Waarom vasten de discipelen van Johannes en van de fariseeën wel? En waarom vasten uw discipelen, Jezus, niet? En Jezus zei tegen hem, de bruiloftsgasten kunnen toch niet vasten terwijl de bruidegom bij hen is? Zolang zij de bruidegom bij zich hebben, kunnen zij niet vasten. Maar de dagen zullen komen dat de bruidegom van hen weggenomen zal zijn. En dan, in die dagen, zullen zij vasten. Jezus koppelt hier zijn aanwezigheid direct aan vasten. Jezus zegt, ja, hey, het is logisch dat mijn discipelen op dit moment niet aan het vasten zijn, want ik, de bruidegom, ben bij hun. Daarom hoeven zij niet te vasten, daarom kunnen zij niet eens vasten. En dan zegt Jezus, maar er zal een tijd zijn waarin de bruidegom, waarin ik, Jezus, bij de discipelen, bij de kerk, bij ons, weggenomen zal zijn. En dat zal de periode zijn dat zij zullen gaan vasten. Waarom? Zodat ik aanwezig kan zijn in hun leven. Verlang jij naar meer van Jezus in jouw leven? Ga vasten. Want als jij gaat vasten, komt Jezus dichter bij je. Vasten en de aanwezigheid van Jezus zijn direct aan elkaar gekoppeld. Sinds Jezus is weggegaan tijdens de hemelvaart, is Jezus niet meer fysiek zichtbaar hier op aarde. Hij heeft ons met Pinksteren de Heilige Geest gegeven. Maar wij missen de resultaten van zijn aanwezigheid in ons leven, in onze kerk en in onze stad. Dus dit is nu de tijd om te gaan vasten, zodat Jezus dichterbij gaat komen en wij de resultaten van zijn aanwezigheid in ons leven, in onze kerk en in onze stad gaan zien. Wil je de resultaten zien van de bruidegom, die in al zijn kracht aanwezig wil zijn, zul je moeten bidden, zul je moeten vasten. En ik weet niet hoe het met jou is, maar ik verlang naar de aanwezigheid van God in mijn leven. Ik heb het nodig dat Jezus dicht bij mij is. Want als ik dingen ga doen uit eigen kracht, dan komt het niet goed. En als ik spreek, dan wil ik niet dat het mijn woorden zijn, maar dat het zijn woorden zijn. Als ik handel, dan wil ik niet dat ik het uit eigen kracht doe, maar dat ik het uit zijn kracht doe. Als ik mensen lief heb, dan wil ik niet dat ik dat probeer met dat wat ik zelf kan doen, maar dat ik lief heb met de liefde die de Heer Jezus mij wil geven. En Jezus wil mij al die dingen geven, maar dat doet hij in zijn nabijheid. Het is in zijn nabijheid waar duisternis verdwijnt en licht verschijnt. Want zijn licht is sterker. Het was de Vader die zijn kostbaarste bezit gaf, die alles uit de hemel gaf in de Zoon, in Jezus, die zond naar de aarde. Zodat hij weer bij ons zou zijn. Zodat wij niet meer op afstand zouden zijn, maar zodat wij dicht bij hem zouden zijn. Laat dit je focus zijn komende week. Heer, mag ik dichter bij u komen? Of Heer, wilt u dichter bij mij komen in deze week? En misschien neem ik maar een ochtend, een dag, 3 dagen, een week om te vasten. Misschien vast ik zoals Daniël vastte. Maar Heer, dit is mijn verlangen. Heer, ik wil in uw aanwezigheid zijn. Zoals een kind aan de borst van de vader ligt, zo wil ik zijn als een kind die aan uw borst ligt. Heer, ik wil mijn oor op uw hart leggen, zodat ik uw hartslag hoor. Heer, ik wil uw adem voelen, want er zit kracht in uw adem. Ik heb uw leven nodig. Heer, in alles wat er gebeurt in mijn leven, in alle strijd, in alle moeilijkheden, in alle zorgen, in alle verantwoordelijkheden. Heer, ik wil gewoon bij u zijn. Wilt u bij mij zijn? Wilt u in mij zijn? Wilt u met mij meegaan? Toen Jezus aan het kruis hing, toen scheurde het voorhangsel van boven naar beneden. We hebben het hier vaker over gehad, maar in die tijd was het zo dat God woonde in de tempel, in de tabernakel. En er was een soort van doek wat eigenlijk de wereld scheidde van de aanwezigheid van God. En toen Jezus stierf, toen Jezus aan het kruis hing, was het alsof God het voorhangsel pakte en het scheurde van boven naar beneden. Nu is de tijd voorbij dat ik niet bij jullie kan zijn. Maar nu is de tijd gekomen dat de weg open is en dat jullie kunnen ingaan en dat jullie kunnen uitgaan. Dat jullie bij mij kunnen zijn en dat ik bij jullie zal zijn. En dan zegt Paulus in het Nieuwe Testament, maar weet u niet, broers en zusters, dat u een tempel bent van de Heilige Geest. Het is dezelfde kracht die Jezus uit de doden deed opstaan, die in ons woont. Dat is in het Nieuwe Verbond, dat was in het Oude Verbond niet zo. Jezus wil dicht bij jou zijn. En niet alleen in jou zijn, maar hij wil ook uit jou vloeien. Het is niet alleen de Heilige Geest in jou, het is ook de Heilige Geest uit jou. Wie in mij gelooft, zoals de schrift zegt, stromen van levend water zullen uit zijn binnenste vloeien. Jezus heeft zijn Heilige Geest gegeven, niet alleen om in jou te wonen en in jou te blijven, maar ook uit jou te komen, zodat andere mensen zullen drinken van het levend water. Het is niet Jezus in jou, blijvend in jou, nooit komend uit jou. Nee, het zijn stromen van levend water die uit jouw binnenste naar buiten vloeien. Het is de bedoeling dat de Heilige Geest in jou woont, maar ook op jou komt en uit jou stroomt. Waarom? Om gehoor te kunnen geven aan de grote opdracht. Eigenlijk de reden waarom wij gevuld moeten zijn met de Heilige Geest is zodat wij gehoor kunnen geven aan het grote gebod en aan de grote opdracht. Mijn baas Christian Tan die zegt wel eens, Mars, gehoor geven aan de grote opdracht en aan het grote gebod, dat is helemaal niet moeilijk. Het is alleen onmogelijk als je niet gevuld bent met de Heilige Geest. Weet je, het grote gebod is, heb de Heere lief. Met alles wat in je is, met heel je kracht. Met je ziel, met je verstand, met alles. Heb God lief, boven alles. En je naaste als jezelf. Dat is het tweede gebod en dat is hieraan gelijk. Dat is het grote gebod. God lief hebben boven alles. En je naaste als jezelf. Nou, voor mij is dat volstrekt onmogelijk uit eigen kracht. Weet je, God wil meer van Jezus in ons laten zien. Jezus is 100% liefde en niet alleen in de theorie, ook in de praktijk. Het is volledige onbaatzuchtige liefde dat Jezus in ons is komen wonen en dat hij ons genade heeft gegeven. Jezus heeft zijn leven overgegeven voor ons, terwijl hij nog niet wist of wij vervolgens voor hem zouden kiezen. En dan zegt Jezus in 1 Johannes 3 vers 16, wat liefde is, hebben wij geleerd van hem die zijn leven voor ons gegeven heeft. Daarom horen wij ons leven ook te geven voor onze broeders en zusters. In Matthäus 5 vers 43 staat volgens mij, de bergreden zegt Jezus, maar heb je vijanden lief. Jezus verlangt er niet alleen naar dat jij je man of jouw vrouw, jouw kinderen, jouw vader of jouw moeder lief hebt. Hij zegt zelfs, maar heb jouw vijanden lief. Heb lief Zij die jou vervolgen. Heb lief jouw collega's die jou altijd denigreren omdat jij christen bent. Heb lief die buurman die altijd nare dingen doet. Als je kinderen de voetbal over de schutting hebben geschopt, de bal lek, steek die buurman. Die moet je lief hebben. Je moet die mensen lief hebben die jou iets aangedaan hebben, die jou pijn gedaan hebben. Nou, ik weet niet hoe het met jou is, maar ik kan dat niet uit eigen kracht. Ik heb daar de kracht van de Heilige Geest voor nodig. Jezus' liefde is echt next level. Het is niet alleen de mensen die jou lief doen die je lief moet hebben. Het zijn de mensen die jou pijn doen, dat Jezus zegt, maar ook hen moet jou lief hebben. Het is de grote opdracht. Maak alle volken tot mijn discipelen. Nou is het vrij onmogelijk. Ik vind het al mogelijk om één iemand te discipelen. Laat staan alle volken te discipelen. En als je gevuld wordt met de Heilige Geest, dan ga je door liefde automatisch heilig leven. Dat betekent dat je niet meer helemaal kapot drinkt. En dat je te veel alcohol drinkt en onder invloed staat van bier en van wijn. Dat betekent dat je gevuld bent met de Heilige Geest en heilig wordt en steeds meer op God gaat lijken. Wees heilig, want ik ben heilig, zegt God. Dat betekent dat je je houding gaat veranderen, dat je je relaties anders in gaat richten. Dat je seksualiteit gaat bewaren voor de veilige kaders van het huwelijk tussen één man en één vrouw. Dat betekent dat je vrijgevig gaat worden en dat je geld niet meer als jouw bezit behandelt. Maar dat je het als zijn bezit behandelt en dat je gaat geven, dat je je geld in dienst gaat stellen voor het werk van de Heer. Het is doordat je gevuld bent door de Heilige Geest, dat je het verlangen krijgt om heilig te gaan leven, om je te bekeren van zonde en om op Jezus te lijken. Het is niet vanuit wetticisme of legalisme, het is vanwege liefde dat je gehoor wilt geven aan de grote opdracht en het grote gebod. Het is de Geest van God, de aanwezigheid van Jezus die noodzakelijk is om gehoor te kunnen geven aan deze twee dingen. En wat wij vaak doen, wat ik vaak gedaan heb, we gaan die twee dingen gaan we een beetje downsizen. Weet je wel, ja. Je kunt twee dingen doen. Je kunt of zeggen, ja, maar ik kan dit niet. Ik kan niet die mensen lief hebben die mij pijn hebben gedaan. Ik kan niet, het is onmogelijk voor mij om gehoor te geven aan het grote gebod of de grote opdracht. Of je kunt lichter gaan denken, minder bijbels gaan denken over deze twee dingen. En dan ga je denken, ja maar oké. Jezus zegt, het is voor een rijke onmogelijk om het koninkrijk van God binnen te gaan. Dan kun je gaan denken, ja Jezus zei wel onmogelijk, maar misschien bedoelt hij wel, het was heel moeilijk. Als ik heel hard probeer, dan kan ik het wel. Dat is ook wat de fariseeën, de discipelen zelfs aan hem vroegen. Ja, maar wat betekent dat nou? En Jezus zegt niet, joh, als je een beetje je best doet, dan kom je er wel. Hij zegt, nee, het is volstrekt onmogelijk. Maar bij God is alles mogelijk. Of je gaat denken, ja weet je, je uitstrekken naar niet-christenen. Ja, is leuk voor sommige mensen. Ach ja, er zal vast wel een andere manier zijn waarop niet-christenen in de hemel terechtkomen dan Jezus alleen. Weet je, je gaat het eeuwig leven, ga je downsizen naar iets wat niet bijbels is. Terwijl de kinderen binnenkomen, we gaan zo naar het einde. Maar dit kan jouw reactie zijn, of het is volstrekt onmogelijk, of je gaat dingen downsizen. En het is aan jou om te kiezen. Ik heb de Heilige Geest nodig en ik geloof jij ook, als jij gehoor wilt geven aan de grote opdracht en het grote gebod. Ik denk dat jij je niet kunt veroorloven om minder te hebben van Hem. Ik heb alles nodig van de Heilige Geest, alle kracht. Alle liefde. Ik heb meer van Hem nodig. Zodat meer mensen Jezus zullen leren kennen. Zodat ik het leven kan volhouden. Zodat ik heilig blijf leven. Zodat ik niet verval in zonde. Zelfs Paulus zegt dat hij moet oppassen dat hoewel hij zoveel voor de Heer heeft gedaan, dat hij blijft wandelen in het pad van de Heer en dat hij zijn eeuwigheid vast zal blijven staan. Zelfs Paulus kon zijn eeuwigheid verliezen. Efeze 5 vers 18 zegt, word niet dronken van wijn waarin losbandigheid is, maar word vervuld met de Heilige Geest. Misschien kun je staan op dit moment, gewoon waar je bent. Als je komende week gaat vasten, probeer te richten op Jezus. Jezus, ik verlang naar meer van u. Ik wil als een spons zijn. Ik wil zo ondergedompeld zijn in uw Heilige Geest, dat ik gevuld word, Heer. Dat ik vol ben, Heer. Dat ik zo vol ben, dat als mensen mij uitknijpen, dat er alleen nog maar Jezus uit mij komt. Dat andere mensen, ook al irriteren ze mij, ook al frustreren ze mij, ook al doen ze mij pijn, dat er alleen nog maar Jezus uit mij komt. Ik heb Jezus in mij nodig, maar anderen hebben Jezus uit mij nodig. Heer, ik verlang ernaar dat mijn collega's Jezus leren kennen. Dat mijn familie Jezus leert kennen. Dat mijn vrienden, mijn kinderen Jezus leren kennen. Heer, ik verlang ernaar dat er weer zo'n opwekking gaat komen als we net hebben gezien, 100 jaar geleden. Vul mij met uw geest. Heer, ik hou van u. Maar ik verlang naar meer van u. Ik heb meer van u nodig. Ik heb meer van uw spreken nodig. Ik heb meer van uw liefde nodig. Ik heb meer van uw genade nodig. Heer, ik verlang naar u. Jezus, wij verlangen naar meer van u. Heer, ik bid dat u het doet op dit moment en ook komende week. Vul ons met meer van uw geest. Meer van uw kracht. Meer van uw liefde. Meer van uw wijsheid. We hebben het nodig dat we uw stem duidelijker kunnen verstaan, Heer. Om richting te ontvangen voor ons leven. Om de vragen die wij hebben aan u te kunnen stellen en om uw antwoorden te horen. We hebben het nodig, Heer, dat we woorden van kennis ontvangen, zodat we mensen tot u kunnen leiden. We hebben meer kracht van uw geest nodig, Heer, zodat we op zieken de handen zullen leggen en zij zullen genezen. Heer, we hebben meer van uw kracht nodig, Heer, zodat we tegen de duisternis kunnen strijden, Heer, en weerstand kunnen houden tegen de duivel. Heer, ik bid dat u ons vult, Heer. Dat u deze gemeente vult, Heer. In de naam van Jezus. Amen.